anything a joke to you, Bourne?
Only the things that matter.
And the truth shall set you free!
I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Welkom in Zaal 9, de podcast waar filmfans samenkomen voor een duik in de wereld van cinema. Hier zijn het geen filmcritici of experts die aan het woord zijn, maar gewone filmliefhebbers, zoals jij en ik. Elke twee weken komen wij samen om de nieuwste releases, klassiekers en alles daartussenin te bespreken. Vorige keer kozen we in het thema van original, remake, sequel, prequel, de remake van Suspiria, de prequel van The Thing en de originele Carrie. Toevallig alle drie in het horrorgenre. Benieuwd naar wat wij ervan vonden, blijf dan zeker met ons meeluisteren naar onze reviews van deze drie films.
Een griezelige week gehad met de films die dat we gekozen hebben.
Ja, griezelig, maar en ook heel uiteenlopend, hè?
Dat was inderdaad wel... We hadden het al wat verwacht eind vorige keer. Anders toch, alle drie horror, maar toch gevoelig anders. En dat was ook effectief van zo, hè? Het was gevoelig anders. En zelfs misschien discutabel of dat ze wel in het horrorgenre thuis horen, sommigen. Maar dat gaan we dan straks wel bespreken.
Goh, ja. Ik zou voor elk van de films bijna kunnen zeggen, vind ik. Ofwel is de tolerantie die wel wordt opgebouwd.
Ja, dat kan natuurlijk ook
dat
altijd.
Dat zou kunnen. Ik ben niet zo'n horrorfanaat, dus...
Ze waren allemaal spannend en griezelig. Ik heb nog veel te
zien. We gaan de films ook subiet sterren geven. Hè. We geven sterren op 5 en we vragen ons af of er een must-see movie zal bijzitten deze keer. Als je al onze sterren samentelt, 13 op 15. Wait and see. Goed, laten we ons maar invliegen, hè?
Yes.
Keert.
You have my curiosity. Now you have my attention.
Well, you know, that's just like your opinion, man.
Inconceivable! 9999!
Alright, en de eerste film die we vandaag gaan bespreken is Suspiria uit 2018. Dat is een duister psychologische horrorfilm van Luki Guadagnino. Shit, hoe spreekt die mensen de naam uit? Ik ga dat eens echt pakken. Guadagnino? Jesus Christ.
Keep on trying.
Schat. Ja, Guadagnino. Goed. Oké, ik herpak hem even. En ik spreek het desnoods expres fout uit als het nodig is. Alright, en de eerste film die dat we in deze aflevering bespreken is Suspiria uit 2018. En dat is een duister psychologische horrorfilm van Luca Guadagnino en origineel van Dario Argento. In de hoofdrollen vinden we Dakota Johnson terug, Tilda Swinton, Mia Gott en Angela Winkler. En de film volgt het verhaal van een jonge Amerikaanse danseres die zich inschrijft bij een prestigieuze dansschool in Berlijn. En daar gebeurt van alles. Duistere zaken. En wat voor duistere zaken waren dat zowel, Nico?
Ja, Suspiria. Ik heb het origineel nooit gezien, maar ik weet dat het wel beschouwd wordt als een absolute klassieker. Het origineel is dan van 1977 inderdaad, van Dario Argento, zoals je daar juist al zei. Ik heb nog niet zo heel veel van Dario Argento gezien, om heel eerlijk te zijn. En ik dacht vorige keer, ja, dat zal allemaal een giallo zijn, want hij staat gekend voor giallo's. Als ik naar Suspiria begon te kijken, was ik er al redelijk snel achter, toch op de minst van deze remake, van ja, dit is geen giallo.
Oké, maar ik ben een noob, hè. Wat is een giallo?
Giallo is eigenlijk een Italiaans, vooral Italiaans filmgenre, dat vooral thriller-slash-horrorfilms zijn. En die zijn vooral gekenmerkt door hun visuele stijl. Vaak flashy kleuren, schokkende cinematografie. Typisch aan de kern van een giallo zit een moordmysterie. Met een nadruk op veel plotwendingen. Misschien geen M. Night Shyamalan, maar fijn, toch... surprising twists and turns. Vaak ook, ja, typisch voor de Italiaan natuurlijk, hè, seksuele elementen. Gewelddadige scènes, zeker als je dan aan horror denkt. En dat was Suspiria... Allee, dat valt daar niet onder. Er waren wel schokkende scènes, daar niet van, maar het is duidelijk geen giallo. Ik weet niet of je toevallig Last Night in Soho gezien hebt. Film van een paar jaar geleden. Een jaar van schiet me even. Dat is geen een giallo, maar dat heeft daar wel heel veel van weg. Dus dat zou ergens een referentiepunt hebben.
Ja, maar misschien dat origineel of de originele Suspiria eerder een giallo is.
Nee, ik heb dat opgezocht. Voilà, ik was daar dan ook curieus naar, maar dat is ook geen giallo. Dus alhoewel dat Argento bekend is voor zijn giallo's, is de originele Suspiria eigenlijk dus ook geen giallo. Dus ik zat daar helemaal verkeerd met mijn veronderstelling. Nu, dat maakt ook geen fluit uit. De film is de film, hè. Maar ik was dan curieus. Typische giallo's, klassiekers, zijn Deep Red. Of The Bird with the Crystal Plumage. Dus als je een keer echt een giallo zou willen zien, voilà. Of Tenebrae is er ook zo eentje.
Op de watchlist ermee.
Op de watchlist ermee, voilà. Allemaal trouwens van Argento. Het is vooral hij die ervoor gekend is. Maar goed, geen giallo. We beginnen. Film start al direct redelijk intrigerend en een beetje weird ook. Hè. Patricia gaat naar haar psychiater, komt daar binnen. Dat is allemaal redelijk... weird. Je hebt totaal geen idee wat er aan de hand is. Dus ik vind dat op zich altijd wel tof als een film zo begint. Dan kun je zo ontdekken van, ja, waar gaat dit naartoe? Wat gaan we hier nog te weten komen? Zij lijkt redelijk crazy. Maar je weet zo niet goed wat er aan de hand is. Het heeft duidelijk iets te maken met wat ze heeft meegemaakt. Iets precies met heksen, zegt ze. Die psychiater doet ook wat raar, vind ik. Achteraf blijkt dan ook dat hij gespeeld is door Tilda Swinton, die meerdere hoofdrollen speelt. Ik moet wel zeggen dat ik dat niet door had. Ik heb dat dan achteraf gelezen, maar ik vond al dat die mens raar geschminkt was.
Ja, daar was iets heel mee. Uncanny aan dat karakter, inderdaad. Ja,
en ook qua gezicht.
Ja.
Allee, als je het achteraf weet, denk je, oké, it makes sense. Zo, van al heel een tijd is dat zo... Klopt. Een déjà vu gevoel.
Ja. Ergens zo een scène in het politiekantoor en dan zat er iets in die stem. En daar heb ik een klik gemaakt.
Ik had het op zich niet ontdekt, maar ik had het dan achteraf gelezen. Maar ik vind het wel tof dat ik het pas achteraf wist.
Ja, want als je het dan... Allee, ik dacht dat dan en je probeert erop te letten, maar je bent eigenlijk nog altijd aan het twijfelen. En dan in de aftiteling... staat hij dan ook? Dat is dan, wat was het, Loets Ebersdorf of zo, was dan de naam.
Ik heb niet opgelet.
Allee. En dan, ja, want ik dacht van, allee, wie speelt dat nu eigenlijk? En dan ben ik dat ook effectief gaan opzoeken en bleek zo te zijn. Maar. Dus ik was zelfs met zo het idee te hebben niet 100% zeker, dus...
Ja, dat is wel leuk op zich natuurlijk. Ja, maar dan blijkt dat vooral niet zozeer rond die Patricia draait. Dan komt onze Susie ten tonele. De Amerikaanse danseres, die dan naar de dansacademie gaat. En dan begint het verhaal pas echt. En dan heb je door van, oké, de scene is gezet. Nu komt Susie daar binnen. Blijkt ook effectief dat zij de plaats inneemt van die Patricia. En dan zijn we vertrokken. Hè. Ik vond dat in het begin wel een beetje unsettling, maar ook wel intrigerend. Want dat is die film zit vol met abrupte zooms, doet heel 70s aan, speelt in de 70s, maar hij is ook gewoon heel 70s. Mm-hmm. Die is precies ook gewoon gefilmd in de 70s, dus dat is wel heel knap gedaan, vond ik. Maar je wordt er ook een beetje zenuwachtig van. Natuurlijk, het zal ook wel de bedoeling geweest zijn om u een beetje uneasy te doen voelen. Bizar sfeertje. Ja, je probeert te snappen wat er gaande is. Dat zijn allemaal weirde figuren, karikaturen zelfs. Heel apart. Dan de eerste moment voor mij dat je dan echt zegt van oké, dit is nu wel echt duidelijk in het horrorgenre, is het moment dat dan Olga toch de groep wilt verlaten, blijkt. Dus ze gaat een beetje Patricia achterna, ze heeft het ook gehad, ze wilt weg. En dan krijgen we toch wel een hele stevige scène. Ik ga nu niks beschrijven, want ik wil dat niet spoilen op zich, maar dat was wel heftig.
Nogal grafisch, hè? Echt.
Dat is inderdaad waar dat het horror begint aan de film. Hè?
Ja, inderdaad. En dan denk je van, oké, waar gaan we hier naartoe? Wat ik ook nog genoteerd had, was dat ik wel interessant vond, weer al om u zo een beetje unsettled te houden, is dat er zelfs gebruik wordt gemaakt van split-focus lenzen. Want op een bepaald moment ging zij met... Madame Blanc, Susie en Madame Blanc, die dan ook gespeeld wordt door Tilda Swinton, ging naar, naar haar thuis of het appartement. En Madame Blanc stond heel ver in de verte. Zij was in close-up en ze waren beide perfect scherp in beeld gebracht. En dat geeft ook zo een enorm weird effect. En als je daar niet op lette, dan misschien zelfs niet door.
Maar ja, toch, dat is een split focus, hè. Ja.
Ja, maar toch, door het gebruik van die split focus, onderbewust voelde dat er iets niet klopt. Want dat kan eigenlijk niet. Want als je je focust op de persoon vooraan, kun je die anderen niet scherp zien. Dus dat is wel, dat was ook wel heel tof gedaan, visueel, vond ik. Dan evolueert het verhaal. Dat is dan in 6 chapters opgesplitst. We volgen heel de historie. En dan begint het voor mij zo'n beetje te kwakkelen. Ik vond dat eigenlijk allemaal vrij verwarrend. En
mij waren ze wel kwijt op een gegeven moment. Dat ik denk, ja, waar gaat dit nog over? En
ja,
allee, een aantal elementen die ik niet helemaal gesnapt heb.
Ja, en je hebt... het is een redelijk intellectuele film ook. Want ik had dan achteraf gelezen dat het heel veel met Carl Jung te maken heeft, met zijn visie op de moeder en dit en dat. Maar ik weet dat, ik heb toch wel ergens iets gestudeerd, maar misschien niet genoeg, want ik verstond dat allemaal niet. In de zin van... Allee, ik had dat zeker niet door naar de film te kijken, ik zal het zo zeggen.
Nee.
No. Natuurlijk, als jij dat allemaal in thuis zijt, dan vind je dat misschien ubergraaf dat dat allemaal, al die niveaus in die film terugkomen. Maar als kijker die gewoon een entertainende film wilt zien en meegesleept wilt worden met dat verhaal, dat voor mij werkte dat dan niet. Je hebt zo van die flashes met weird shit in. Dat probeert u ook weer zo, denk ik... Is dat om te chockeren? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet wat ze daarmee wouden doen. Met mij werkte dat in alle geval zo niet. Ik had dan meer zoiets van, wat is deze eigenlijk? Wat moet ik hier nu van maken? En dan was er weer ineens een nieuwe chapter. En die chapters voelden kort aan, terwijl die film keilang is, keilang duurde. Ja. Ik vond die film veel te lang eigenlijk. Maar toch voelden die chapters redelijk kort. Maar ja, goed, het zijn er dan ook 6. Dus daarmee waarschijnlijk dat ze dat een beetje... hapklare brokken voor u hebben klaargezet.
Ja, ik vond dat eigenlijk nog redelijk meevallen, de lengte van die film. Misschien net dankzij die chapters. Maar het is, als je dan kijkt, ja, 2 uur 2,5, 2 uur 40. Ja. Het zal iets in die night zijn. Maar het is misschien inderdaad, maar dat op te delen in chapters, dat voor mij nog redelijk vlot erdoor ging.
Maar weer al, het zal aan mij liggen. Ik begreep het ook niet. Ik begreep die chapters ook niet. Die waren voor mij geen afgesloten chapters. Dat was gewoon, daar stond zo die chapterpankaart ertussen en dan gingen we verder. En ik had zo nooit echt volledig dat bevredigend gevoel van oké, chapter met een titel en nu gaan we iets te zien krijgen dat aan die een titel voldoet.
Dat was ook zelden, hè? Dat was ook echt zelden dat daar echt een kapstok aan opgehangen werd. Maar dat is natuurlijk heel het unsettling gegeven, vind ik. Het chapter wordt niet afgesloten, wordt ook zelden echt... Allee, dat wel een beetje een inleiding, maar dat leidde zo niet altijd naar waar je dat gedacht dat ging leiden. Ook op de achtergrond, die gijzelingen en dergelijke. Ik weet niet dat Gelle mee waard, maar...
Ik snap niet waarom dat daarin zat. Dat bracht het wel heel duidelijk dat we in 1977 zaten. Ja, want dat is toen dat die kaping...
In een bepaald tijdsvak.
De Baader-Meinhof-groep of de Rode Armee-fractie, die zaten geloof ik in het gevangen. Die moesten vrijkomen. Allee, dat was zoiets in die trend. Dan hebben ze dat vliegtuig gegijzeld. Dus dat zet dat wel in dat tijdsperk, dat is heel duidelijk. Maar waarom komt dat constant terug? Daar wordt niks mee gedaan, dat is gewoon background.
Je verwacht dat er iets mee gaat gebeuren. Dus dat is misschien gewoon scheppen van de scene, van daar speelt het zich af. Maar het komt dan wel heel prominent elke keer terug naar voren.
Ja, inderdaad.
Ja, het gaat effectief ook op bepaalde momenten. Het is niet dat gewoon op de tv speelt, daarachter of zo, maar het gaat daar even over en zo.
Ja?
Terwijl ik vond dat ook raar. Dat zal ook wel, met dat gezegd dat het een intellectuele film is, of toch zo bedoeld is, het zal misschien nog een betekenis hebben die dat we niet zien.
Wie weet. Ik was met de rest ook niet mee, met dit ook niet. Wat ik ook een beetje bizar vond, is dat zo'n lange film en toch zit daar heel weinig narratief in. Je hebt ook totaal... Ik het toch niet. Ik heb totaal niet door hoe dat kwam, dat die Susie zo meegesleept geraakte in dat verhaal en zelfs helemaal op het einde in die climax-scène, die ik persoonlijk eerlijk gezegd meer potsierlijk dan scary vond. Dat dat werkte voor mij niet. Misschien heb ik inderdaad al te veel horrorfilms gezien, maar ik had zoiets van, deze is er gewoon allemaal zo voor gedaan en zo erover.
Ja, je voelt ook geen waarom. Ik bedoel, die komt daar aan
nee.
En die gaat er dan niet mee. Die stelt zich eigenlijk nooit vragen. Die stelt zich alleen maar kandidaat. Maar op een manier dat je denkt dat bijna bij de haren getrokken er is. Zo van, ja, die doet dat. En allee, eigenlijk heeft ze geen strijd te overwinnen. En dat miste ik wel een beetje om dat wat geloofwaardiger misschien te maken. Ook zo de band met haar eigen moeder die ze moet doorknippen. Ja, maar...
Ja, ik vind dat ze daar een beetje gemakkelijk van afmaken. Je hebt er ergens zo'n scène in het midden van de film waar dat zo'n flashback toen dat ze jong was en je ziet dat ze zo aangetrokken is door Berlijn. En ze moet leren over Noord-Amerika of Zuid-Amerika. Ik weet het niet meer, maar ze gaat altijd terug naar een boek naar Berlijn en ze trekt lijnen naar Berlijn. Dat is dan, neem ik aan, dat ze ons probeert te zeggen van al van jongs af heeft ze een aantrekkingskracht naar die plaats en is het haar doel om naar die plaats te gaan. Of iets
maar daar wordt niks meer mee gedaan.
Nee, dat wordt totaal niet uitgelegd. Hè. Dat is nee, zo, inderdaad. Kan dat op die leeftijd al zijn? En dan, of, maar alhoewel
laten
pas op.
Dat het heel primordiaal is natuurlijk.
Ja, maar pas op. Langs de andere kant, in de climax, en we kunnen dat dan niet in detail uitleggen, want dan gaan we het spel spoilen, zouden we wel kunnen beseffen waarom dat is. Want uiteindelijk wat er daar gebeurt... Hè,
wel ja, de ja. Nood
ik zie jullie ja knikken, dus je bent mee
ja,
wat
ik ben mee wat
ik
wil zeggen. Ja. Nee.
Ja.
Maar,
ja.
Maar om op dat einde nog even terug te komen, je noemt dat potsierlijk, omdat je al zoveel horrorfilms gezien hebt, maar ik heb weinig horrorfilms gezien en ik vond dat ook potsierlijk. En ik vond dat er ook op het bijna belachelijke aan... Allee, dat was geen horror meer voor mij. Dat was
wat ik wel vond, is de dansscène, die vond ik echt goed.
Ja.
Dat was echt goed gefilmd, dat was goed gechoreografeerd. Dat was echt super. En ik had dan gelezen dat de muziek van Tom York was, van Radiohead. En dan dacht ik, oké, dat begrijp ik wel. Want ja, Radiohead, zeker latere jaren, heeft ook heel veel weirde muziek gemaakt en heeft daar iets in elkaar gedraaid dat heel goed bij die film past. Dat vond ik op zich wel heel goed gedaan. Dus ik vond dat visueel wel een hele knappe film. En zeker ook die dansscènes en zo. Maar in totaliteit werkt het niet echt voor
qua
mij.
Qua verhaal niet echt. Wat ik wel nog interessant vond, omdat je zegt, het visuele, dat zijn dan vooral die bijna psychedelisch-achtige scènes die droomachtig lijken of betoverend lijken. Ja. Die vond ik wel tof gedaan. Maar wederom, je vraagt wel dat af naar waar leidt het. En dat miste ik wel. De muziek, zoals je het zelf zegt, daar heb ik wel van genoten. En dat was wel ook bij momenten wat vreemd, omdat je dan niet altijd je in de 70s waande.
Ja, inderdaad. Ja, klopt. We hadden het nog niet eens bij stilgestaan. Ja. Maar dat stoorde niet. Hè. Het paste perfect bij de film.
Nee, dus... integendeel.
Ja. Ik had hier nog twee quotes opgeschreven dat ik wel grappig vond, omdat het zijn quotes uit de film en eigenlijk geven ze een beetje weer... ze resoneren bij mij... Madame Blanc zegt op een bepaald moment tegen Susie... I could explain everything to you. I think it would be wrong, though.
Ja.
Past wel bij de film voor mij.
Op mijn ook niet.
En dan Susie zegt op een bepaald moment tegen Blanc... It's all a mess, isn't it? The one out there, the one in here, the one that's coming. Weer al. Ja, inderdaad. Ja. It's a bit of a mess.
Ja.
Want... Ik was van plan om een 3-woorden-review op Letterboxd te zetten met de volgende 3 woorden. A beautiful mess. Dat is dan mijn korte review van deze film.
Oké.
Ik snap het.
Er waren zeker coole dingen in. Absoluut. Maar het heeft mij zo niet helemaal betoverd. Terwijl ik het wel heel graag gewild had. Omdat ik vond dat hij een heel speciaal begon. Dat begin dacht ik...
Ja.
Oh, wauw. Dat wordt iets graaf, dacht ik. En dan... doet dat toch niet helemaal voor mij zo.
Nee,
maar ja,
klopt.
Kijk.
Ja, we zitten precies wel redelijk op één lijn, maar...
je hebt gelezen, het is een intellectuele film. Eigenlijk zouden we na van zoiets dan willen, of ik toch, van oké, als het een intellectuele film is, dan heb ik misschien graag wat background voordat ik eraan begin, zodanig dat ik misschien iets dieper erin kan meeveren. Want nu had ik het gevoel dat ik heel veel miste. Zo van, ben ik nu echt niet mee, of wat is ding...
Maar om alle werken van Carl Jung te gaan lezen, om dan daarna een film te kunnen kijken...
Dat is een beetje moeilijk, inderdaad.
Sta ik nu niet echt voor te springen, eerlijk gezegd.
Maar soms is het al voldoende dat je waar dat het over handelt, dan later kunt lezen. Ik had dat bijvoorbeeld Lost Highway van David Lynch in den tijd. Dat is ook een film waar dat je naar kijkt en een what the fuck momentje net.
Klopt.
Gedurende heel de film eigenlijk.
Ja.
En als ik dan later lees wat dat hem wou doen, en dat is ook zo een beetje gelijk dit, hè, dat gaat heel veel over psychologie en over het ego en over het, dat soort zaken. En dan kun je dat zien en als je dat dan gaat linken met de film, dan is het ineens geniaal, ironisch genoeg. Maar
als je dat niet weet, stond die film ook op zich, vind ik persoonlijk. Die sleept u mee. Ik vind Lost Highway, ik had hem in de eerste aflevering ook in mijn top 9 gezet, heel hoog. Ik vind dat een superfilm voor zoiets. Dat is, die muziek sleept u mee, die dingen. Dat stoort niet dat je het niet door hebt. Je bent inderdaad aan het ontdekken. Maar ja, het is een goede parallel, want hier heb je dat dan misschien ook, maar hier, voor mij werkte dat hier dan niet.
Ja.
Het was
ik had geen... vaak wel een David Lynch gevoel, maar dat werd niet doorgetrokken in de film.
Nee.
Ja, dat, maar en dan heb ik het vooral over die psychedelisch-achtige dingen. Ik noem het nu psychedelisch, maar ik denk dat je weet wat ik bedoel. Hè?
Ja.
Die waren voor mij echt Lynch-achtig.
Want inderdaad, echt psychedelisch is dat niet, hè, maar ik snap wat jij wilt zeggen.
Ja, ja.
Wat ik persoonlijk wat jammer vond, is dat Mia Goth speelt erin mee. En ik vond dat leuk om die op de lijst van de acteurs te zien. En, maar ze heeft eigenlijk een heel klein rolletje. En ik heb haar al in veel beter films gezien. En het is wel een bekende actrice uit het horrorgenre. Dus ik dacht, oh, nice, met Mia Goth. Maar jammer. Zeer, zeer kleine rol.
Ja.
Ah, en trouwens, hebben jullie René Soutendijk herkend? Die na al die jaren nog eens als heks mag optreden.
Och, jawel, ik denk het wel.
Dat vond ik wel een grappige. En gezien dat de film deels in Duits, Frans en dan Engels is, kon zij gerust Duits praten. En met haar Nederlands accent was haar Duits stevig genoeg, had ik de indruk. Dus vond het wel grappig.
Maar het is nu dat je het zegt, juist. Ja. Oh my god.
Ja. Had je nog iets toe te voegen, Steven? Anders misschien eens horen wat dat Matthias ervan dacht. Zelf. Want jij had hem gekozen, hè, Matthias?
Ik had hem gekozen.
Ik ben vooral benieuwd, waarom heb je hem gekozen? Hoe is dat op je radar gekomen?
Waarom heb ik die gekozen? Het is al zo dat je ook een beetje zei. Die film is in een tijd op mijn radar gekomen door die soundtrack, door Tom York. Niet zozeer Radiohead fan. Ik vond dat wel een vrij goede soundtrack. Ik denk dat een van die nummers... Nummer uit de opening, dat ook gecoverd is geweest door Hooverphonic op een bepaald moment. En die brachten dat dan ook live. Dus dat pianostukje net beginnen. En dan kwam ik uit, kijk, dat is van een film. En die zag er eigenlijk best interessant uit, die film. Dus voilà, kom, hè, we doen hier een filmpodcast. Een interessante film. Die film begint inderdaad mooi, vond ik ook. Dus je krijgt dan die intro muziek van Tom York, waar dat ze dan die moeder zogezegd aan het wassen zijn. Ja. En dat is zo heel sfeervol. En zij komt dan aan in Berlijn en ze pakt dan het openbaar vervoer, de metro. En terwijl dat dan nu meer eigenlijk naar zijn einde komt, staat zij ook in de metro. En dan ziet je daar zo dat verlicht bord met dan Suspiria als de naam van het metrostation eigenlijk. En wat dan eigenlijk dient als de titelkaart van de film. En ik zeg, wauw, cool.
Ja.
Dit worden twee leuke uren.
2,5.
2,5. Ja, het duurde geen half uur in intro, dat is juist. Dan het ging inderdaad ook... Allee, dat mooie. Dat is een mooie film. Ik vind dat een mooie film. Ja. Je hebt ook die zooms, waar je het eerder ook al over had. Hè? Dus zo van die hele, hele snelle zooms. Of zo zoom in, zoom uit en zo. Dat is heel unsettling ook. En in die eerste scène bij die dokter, daar heb je ook al veel over gepraat, maar wat daar ook in zat, waren zo heel veel snelle cuts.
Ja.
En ja, dat sprak me wel aan. Dakota Johnson vond ik daar ook best wel goed in spelen.
Ja, dat is waar.
Want tegenwoordig heb je, je kent ze dan van 50 Shades, maar dat is al niet de beste dingen. En recent Madame Web, en die krijgt nu ook niet de meest lovende kritieken.
Dat is een understatement van het jaar.
Voilà, inderdaad. Maar eigenlijk, Dakota Johnson speelde dat vrij goed, dat vrij geloofwaardig. Tilda Swinton ook. Allee, ik zie die altijd graag spelen.
Ja, dat is waar.
Die heeft zo een vibe. En dan speelt ze in deze drie rollen, blijkbaar. Wat ook cool is.
Drie?
Drie rollen, inderdaad. Ah ja. Het is nog één rol.
Een van de heksen, denk ik. Hè, van,
ja, klopt. Klopt inderdaad.
Van de bodies. Enfin, moet je dat zeggen? Moet je dat beschrijven?
Ja. De lompjes.
Een van de lompjes. Pretty much, ja. Dus daar speelt ze ook nog een klein rolletje. Mooi met licht gespeeld ook. Als zij auditie doet voor de eerste keer, dus dat ze voor dat gezelschap danst nog in de spiegelkamer, zal ik zeggen. Dat is ook een hele mooie choreografie. Maar ze spelen daar ook heel mooi met licht, want op een bepaald moment staat zij in het licht, maar op haar zit een schaduw. En dat is ook zo typisch iets waarvan je zegt van, ah, dat is raar, dat kan niet, gelijk dat je met die split lens zegt. Ja. Dus eigenlijk, die film zit echt bomvol met dat soort zaken. Wat ik ook altijd plezant vind, is dat er Engels en Duits wordt gesproken. Dus als die onder elkaar spreken, spreken die Duits. Dat is altijd een pluspunt.
Zeker.
Als je niet gewoon zegt van, we zitten in Duitsland, maar ja, kom, we spreken
voor
allemaal Engels.
Het gemak gaan we allemaal Engels praten. Voor,
ja, voilà. Nee, dus dat doen ze niet.
Maar dan lossen ze dan toch wel clever op, doordat er een Amerikaanse danseres komt. Hè, dat geeft ze dan een kans. Dat komt straks in The Thing ook nog terug. Daar hebben ze dat ook clever opgelost.
Ja, ja.
Dan is het toch authentiek, maar je kunt dan toch het grootste stuk van de film perfect in het Engels doen. Hè.
Ja, inderdaad. Maar dan, wanneer dat het past dat het Duits is, bijvoorbeeld dat ze allemaal onder elkaar zijn en het karakter van Dakota Johnson is niet in de buurt, dan spreken ze ook wel Duits tegen elkaar.
Mm-hmm.
Je hebt ook dan een paar verhaallijnen die dat daar precies te veel in zitten. Zoals dan de dokter en zijn holocaust-verleden.
Ja.
Holocaust-verleden. Ik zal zeggen, dat zit erin.
Maar dat is ook heel weird, omdat dat ook in die epiloog zitten.
Ja.
En dan denk je van, wat wil die er nu eigenlijk mee zeggen? Wat is deze nu eigenlijk?
Toen waren ze mij al helemaal nooit kwijt. Nooit echt iets mee gedaan. Zo heel even dat je denkt zijn vrouw en dan...
Ja, in een epiloog, hè. In een epiloog wordt daar wel iets mee gedaan. Hè. Dan wordt dat eigenlijk afgerond.
Ja, wordt afgerond, maar daar wordt ook niet meer echte duiding aangegeven waarom dat erin zit of waarom dat hem dat drijft. Allee.
Nee, het serves nothing.
Nee.
Dat ik door had, ik zal het zo zeggen.
Nee, het lijkt dat de dokter heeft dan van alles meegemaakt. En dan wordt dat gekoppeld aan het feit met zijn holocaustverleden. Van, allee, het is goed geweest nu. Je hebt genoeg meegemaakt.
Ja.
Dat is zo wat verhaal precies, maar dat is zo...
Ja, en ook weird.
Dat is raar.
Is dat eigenlijk... dan zijn drijfveer om die meisjes te helpen of zo? Dat is
ook niet echt...
Ah, wel, ik weet niet. Nee, maar dat doet je dan dat afvragen, vringt. maar dat is het niet, hè? Dat weet je.
Nee.
Allee, of zo voelen toch voor mij alleszins.
Ja, klopt.
Nee. Eigenlijk het meest scary aan die film vond ik dan nog... Er zitten zo droomsequenties in.
Mm-hmm.
En dat zijn dan zo, vieze beelden, zal ik zeggen, die zo snel cutten. Dat is...
Ja.
Dat vond ik wel... Allee, dat is zo het moment dat er zo'n beetje iets gebeurt en dat je even van... Oh, wat is deze allemaal?
Ja, voor mij blijft dat wel die scène met Olga. Dat is het horrormoment van de film voor mij.
Ja,
maar,
dat snap ik.
Maar ik denk dat veel
mensen...
Ja, dat
is ook het meest expliciete. Hè? De rest is vooral heel psychologisch.
De climax, hè. De climax is ook zeer expliciet. Maar
de climax is maar zo expliciet dat het erover is, eigenlijk.
Ja, en dan toch ook zo raar. Allee, zo... Ja, een beetje van op een afstand, bijna. Allee, zo voelde ik dat toch.
Ja, maar ik begreep... ook gewoon niet wat er aan het gebeuren was. En dat deed heel veel afbreuk daaraan, vond ik. Omdat
vooral iedereen die motivatie... dan die Marcos zegt, die ze op een andere manier in beeld hebben gebracht. Ik weet niet of dat u dat is opgevallen.
Ja.
Dat vond ik... Ja, en die, die moeten er dan aan, maar dan die uiteindelijk...
Die werden afgerekend, hè. Daar werd mee afgerekend.
Maar ja, maar dan worden er daarna ook nog afgerekend.
Maar dat is een verwijzing naar 2 uur eerder in de film. Maar dat ze... Dat waren misschien al vergeten, want dat was al lang geleden. Maar op een gegeven moment is er een stemming in die eetzaal.
Ja,
en
zeker.
Dat komt daar terug op neer.
Dat klopt. En op het moment dat die stemming gebeurt, zijn ze ook totaal niet mee wat er aan de hand is.
Ja.
En dan komt dat inderdaad later terug. Maar dan verklaart dat voor mij ook niet genoeg wat dat er aan de hand is, om het zo te zeggen. Dat blijft even bizar. Maar ja,
en kijk. Vaag, ja. Kijk, maar ja, oké, ja.
Het zal de bedoeling geweest zijn om iets vaag te maken.
Het gaat misschien nog gaan nazinderen.
Misschien wel, misschien wel.
Ja. Sterren.
Yes.
Sterren. Ja. Ja, zal ik eerst gaan, hè. Dus als ik zei, A Beautiful Mess. En A Beautiful Mess is voor mij 2,5 sterren.
Ja, ik ga ook voor 2,5. Dat heb ik ook zo genoteerd. Ik vond Het is niet... Ja, het is zo net goed genoeg voor... het heeft genoeg goede elementen, maar niet voldoende om echt helemaal overeind te staan. Vandaar die 2,5 voor mij zo. Ja.
Ja. Dat is inderdaad een beautiful mess. Daar vat je het zo goed samen. Maar een beautiful mess met een goede soundtrack. Ja. En die haalt voor mij toch net de D-stay.
Ja, kijk. We zijn toch een klein beetje in line. Absoluut geen 13 op 15, met andere woorden.
Geen MST, of wat?
Jammer, maar helaas.
Dat is mogelijk 2,5 uur van uw leven uitgespaard. Dankzij de podcast.
Je kunt ook gewoon de soundtrack opzetten in een auto en dan heb je het ook gehad.
Voor mij is dat ook zo'n beetje een maatstaaf. Als ik sterren geef aan een film, denk ik vanaf 3 sterren ga ik tegen iemand zeggen, ja, je kunt daar wel eens naar kijken. En vanaf 3,5 sterren zijn dat al films dat ik eerder ga aanraden. En dan een 4-sterrenfilm ga ik al sterker aanraden. Ga ik zeggen, ja, dat moet je echt gezien hebben. Terwijl 3,5 is van, ja, je kunt daar toch eens naar kijken. Dat was toch wel verdomd goed. En dat is zo'n beetje, iedereen zal er zo zijn eigen systeem voor hebben. Dat is voor mij zo wat de logica om dan gevoelsmatig die sterren toe te kennen. En hier, ja, is dat dan 2,5, omdat ik denk van, als iemand aan mij vraagt, moet ik daar naar kijken? Ik durf die niet aanraden. Dat is zoiets, niet speciaal. Zoals dat Matthias net zei, misschien 2,5 uur, dat je aan een andere film kunt spenderen.
Maar misschien kun je eerst vragen, heb je Carl Jung gelezen? En dan gaat dat misschien verklaren.
Ja, dat is inderdaad de disclaimer. Ja. Goed, over naar de volgende.
Yes, graag.
De tweede film die we bespreken is The Thing. Niet The Thing van 1982, maar de prequel van The Thing uit 2011. Een film van Matthijs van Heiningen Jr., om zijn volledige naam te gebruiken. Pretty sure dat dat een Nederlander is.
Sounds like.
Ja, sounds like. Starring Mary Elizabeth Winstead, die ook wel rollen heeft gespeeld in de Die Hard sequels, maar jammer genoeg in de slechte, in de 4 en in de 5. Ik weet nog of je die ooit gezien hebt.
Nee.
Als je ze niet gezien hebt, maybe don't bother. Best om te stoppen na een derde. En Joel Edgerton, die toch ook wel een redelijk bekende acteur is. Misschien niet mega bekend, maar toch. Wat is The Thing 2011? Een prequel, zoals ik zei, op de originele Thing. Alhoewel, originele Thing. De Thing was eigenlijk een boek, hè. En dan de originele Thing was in de jaren 50. En dan John Carpenter zijn de zogezegd originele, dat iedereen denkt een originele Thing is al een remake op zijn eigen.
Van de jaren 80 dan? Of 82 of wat?
Van 1982. Maar long story short. Dit is een prequel op de film van John Carpenter. Volgt een groep wetenschappers op Antarctica die een buitenaards wezen ontdekken in het ijs, dat zich kan vermommen. Maar ik ga voor de rest niet te veel prijs geven. Dus, Steven, wat vond je ervan?
Ah, wel, ik heb daarvan genoten. Dat was de eerste van de 3 die ik gezien heb. En ik vond dat wel amusant. Ik ga niet zeggen keigoed, hè. Dat is niet wat ik wil zeggen. Maar ik vond dat amusant. Ik heb me daarmee geamuseerd. Dat was mooi, maar dat was ook heel gemakkelijk allemaal. Super voor de hand liggend, weinig echte verrassingen voor mij. Maar dat hoort er misschien een beetje bij, ik weet het niet. Ik moet wel zeggen, ik heb niet de versie van 1982 gezien. Ik ken enkel een paar flarden vanuit popculture, om het zo te noemen. En een scène die ik van de versie van 82 ken, is de versie waarin de wetenschappers vastgemaakt zijn en dat ding, hoe heet hem daar? Kurt Russell zegt, ja, we gaan bloed pakken en degene die bezeten is door de alien, die zijn bloed, daar gaat iets gebeuren. Dus die scène ken ik. En met dat in het achterhoofd ben ik beginnen kijken. Het begon zo wat op een heel andere manier. Het feit dat het een prequel was, had ik misschien ook qua einde iets meer nog verwijzing of zo naar het vervolg gewild. Of ik heb het totaal gemist, dat kan ook.
Als je de originele niet gezien hebt, dan heb je dat gemist. Als je de originele wel gezien hebt en je ziet het einde van deze, dan...
Ah ja, oké. Okay.
Wow.
Die film gaat naadloos over in in de 1982.
Oké.
Zelfs de shots op het einde van de hond zijn shots uit de film van 1982.
Ah wel, want ik moet zeggen dat ik de focus daarop wat miste. Dat ik dacht van, waarom zoveel aandacht naar die hond? Ja. Ik ben niet mee. Maar oké,
dat is te laat veel.
Ja. Voilà.
Ja, en dat is tof, want je kunt het einde van deze film niet spoilen, want dat is het begin van de Thing van 1982.
Ah, schitterend, schitterend. Ah ja, dat vind ik cool om te weten nu. Dat geeft me ook wel zin om misschien die van 82 te zien. Ook benieuwd, want dat is al oud. Gaat dat nog overeind staan qua CGI? Maar ik vond dit wel... Ja, ik heb me daarmee geamuseerd. Maar ik weet niet, ik ben wat voorzichtig om te veel te vertellen, omdat je... dat misschien redelijk veel gaat spoilen. Er waren wel een paar scènes dat ik denk... met die douche bijvoorbeeld, voordat ze de helikopter ingaan.
Ja.
Dat vond ik een beetje... Ja. Allee. Dat was even raar. Vooral het...
Ongeloofwaardig.
Ja, de scène die erop volgt, vond ik ongeloofwaardig. Dat ik dacht van... Ja. En dat heb je een paar keer, zo datzelfde soort gevoel. Mm-hmm. Waaronder ook... De laatste act, zo gezegd, als ze daar nog iemand achterna gaan, dat ik ook dacht van, waarom zo op die manier? Dat vond ik ook een beetje...
Ja.
En waarbij dat zij dan alleen over... ik ga zwijgen, want...
dat is natuurlijk de horror movie troop die ze niet hebben kunnen laten liggen, hè? The Final Girl. Is dat een spoiler?
Dat is een beetje waar je verwacht dat het naartoe gaat, denk ik.
Ik moet zeggen, er waren geen verrassingen. Dat is ook wel het eerste gevoel dat je hebt als je haar in beeld ziet. Ah ja, she's gonna be the one who survives of zo. Allee, dat is zo.
Ja, in The Thing van 1982 zat geen één vrouw in, trouwens. Hè. Dus hier was het dan tenminste. Daar kon je geen final girl hebben.
Inderdaad.
Matthias, wat vond jij ervan?
Ja, ik heb daar ook, gelijk dat gezegd, enorm van genoten. Ik heb, twee, drie jaar geleden The Thing, de originele dan. Allee, die nog van de jaren 80 voor de eerste keer gezien. Verwarrend, niet The Thing from Outer Space van de jaren 50.
De boek bedoelde.
Dus de John Carpenter's The Thing. Ja.
Maar wacht, voor alle duidelijkheid, Matthias, dat is dan de eerste keer dat je die film gezien hebt, een paar jaar geleden.
De
1982 versie.
De 1982 zijn, ja. John Carpenter's heb ik een paar jaar geleden voor de eerste keer gezien.
Tof dat je dat dan nog kunt ontdekken. Hè.
Kei goede film. En deze eigenlijk ook. Er zijn heel veel parallellen met het origineel, qua verhaalopbouw en zo. Dus dat zit sowieso al goed. En dat was ook een beetje een andere film dan dat ik mij het dan toch nog herinnerde. Want ik herinnerde mij The Thing, ondanks dat ik die niet zo lang geleden gezien heb, als zijnde veel... veel psychologischer en minder expliciet... Maar het is eigenlijk van het begin dat wel redelijk duidelijk is dat er iets is en dat de CGI en de originele, de thing is dan meer stop motion en puppetry, maar dat je hier CGI hebt, wat ook een hele andere sfeer geeft. Hè.
Ja.
Dus de creatures, zal ik zeggen, uit de thing zijn iets meer unsettling en deze zijn iets realistischer tussen aanhalingstekens. Want dat geeft toch een hele andere vibe. Maar
in The Thing van 1982, door het feit dat dat practical effects zijn, voelt dat ook gewoon echter aan. Alhoewel dat het er eigenlijk minder overtuigend uitziet.
Ah, ja?
Ze voelt dat toch echter aan, omdat dat gewoon ook... Je ziet het ook echt, hè? Die acteurs staan daar ook rond. Dat is gewoon echt. En ik denk dat dat de kracht daarvan is.
Ja.
Maar ja, goed. Ik ga daar zometeen nog iets meer over vertellen.
All right. Nu, Mary Elizabeth Winstead, ik zie die graag spelen. Die zit ook in Scott Pilgrim. Als ik me niet vergis. En geweldig. Die is ook heel goed in 10 Cloverfield Lane.
En speelt hij daar ook in mee?
Die speelt daar ook in mee.
Juist.
Dezelfde rol, pretty much.
inderdaad. Ja.
Sowieso ook aangenaam om naar te kijken. Hè?
En dat is trouwens ook de vrouw van Ewan McGregor.
Apple?
Voor de Ewan McGregor fans out there. Madame McGregor, basically. Joel Edgerton, die speelt daar ook goed in. Zie die ook graag spelen. Dan de Torment Giant's Bane uit... Game of Thrones, herkende ook.
Ik had zijn naam genoteerd hier. Christopher Hivju, als je het zo uitspreekt. Ja, Jonas speelde in de film. Hè. Ja, die heeft zo'n kop. Dat is fantastisch. Ik heb ook plezier om die bezig te zien.
Als je die ene keer gezien, dat die je vergeten nooit meer. Hè.
Ja.
En ja, om even terug te komen op het feit dat dat zo mooi overgaat van het einde van deze film en dan de Thing van 1982, heb ik eigenlijk meteen nadat deze gedaan was, de Thing van 1982 terug opgelegd.
Och, zalig.
Ja, en ik heb daar gemakkelijk nog een half uur van gezien, voordat ik in slaap ben gevallen.
Gewoon om echt een overgang te maken.
Het was al redelijk... Ja, maar dat is echt naadloos dat dat overgaat. Double bill. Je ziet dan ook dat ze naar die basis gaan. En het is heel duidelijk dat deze film gemaakt is met veel liefde voor het origineel.
Ja.
Alright. Ja. Dat verklaart ook voor mij waarom dat ik als leek er dan zo van genoten of kunnen van genieten heb. Omdat er gewoon veel nog in zit dat je ook voelt, waardoor dat je de originele misschien niet per se moet gezien hebben, maar dat wel allemaal marcheert, omdat er... Ja,
de film staat op zich, hè, vind ik.
Zeker. Ja. Maar ik denk dat hij, en dat je dat natuurlijk niet kunnen beoordelen, Steven, beter is dat je toch de 1982-versie eerst gezien hebt. En dan de prequel.
Ja.
Vind ik.
Ongetwijfeld. Maar, tuurlijk. Dat is ook zo voor de Die Hard. Hè? Allee, dan zijn er zogezegd uw fans nog meer aan het serven.
Ja, maar niet zozeer voor de fans te serven, maar gewoon voor dan het verhaal op een andere manier nog, dat je dat extra laagje ook nog mee hebt. Omdat je dan uit de originele, The Thing uit 1982, ze maken het ons niet gemakkelijk, hè. Dat je dan weet wat er in dat Noors kamp eigenlijk al een beetje gebeurd is, doordat zij dat komt daarin aan bod, hè. En dan zie je de invulling in de prequel. Dat je in detail eigenlijk ziet wat er gebeurd is.
Oh, en, het geeft me wel goed zien.
En dat geeft u dan... En dan kun je de Thing uit 1982 zien en dan eigenlijk deze film ook nog eens opnieuw zien en een ander niveau daarin ontdekken.
Ja. Keert.
Die film heeft eigenlijk niet zo'n geweldig goede reviews gehad. En ik vind dat persoonlijk wel een beetje een underrated movie, want jullie hebben er blijkbaar alle twee toch ook wel van genoten. Ik vind dat een hele plezante film ook. Ik vind dat wel marcheert. Ik vond dat ook tof als de film begint, dat ook direct in Noors is.
Ja.
Met dan ook direct een foute mop. Dat zetten we al direct in dat verhaal in, alleen op een heel authentieke manier, want het is ook een Noors kamp. Ik had dan nog eens opnieuw gekeken met de director's comment, die ik op mijn versie gelukkig had staan. En dat was heel tof om te horen dat ze aan het vertellen waren dat er blijkbaar... serieus over gediscuteerd is of dat ze dat wel zouden doen of niet. Omdat, ja, je moet je in de mindset van een American audience steken.
Ja.
Die film start en het eerste dat je ziet is Noren met ondertitels. Die Amerikanen, die flippen, hè. Dus daar is blijkbaar wel grondig over gediscuteerd geweest. Maar ik ben heel blij dat ze het zo gehouden hebben, want ik vond dat wel heel authentiek ook. Want het is ook puur Noors kamp. En het is pas daarna dat Amerikanen eigenlijk dan... ingevlogen worden. En dan wordt er meer Engels gesproken, omdat het dan een voertaal begint te worden.
Ja, ik ben ook blij dat het op die manier is, dat Amerikanen worden ingevlogen en dat niet zo de klassieke manier is van en nu gaat Noors plots over in Engels. Ja. Dat zou ik dan helemaal lullig vinden. Of Engels met Noors accent of zo.
Er zijn natuurlijk van die kantje-boordje dingen, als dan die ene persoon, hè, Lars was zijn naam geloof ik, die dan geen Engels spreekt, maar die hadden ze ook nodig, want in het begin van de John Carpenter film is hij degene die uit de helikopter springt en met de Amerikanen probeert te praten in Outpost 31. En hij kon geen woord Engels.
Ja.
Dus dat was al eigenlijk op een clevere manier daarin gewerkt, van ja, we moeten toch zeker één hebben dat geen Engels kan.
Maar dan had je direct door dat hij het ging overleven.
Ja,
dan
had je eigenlijk al direct door. Ja, die haalt het einde van de film dan wel.
Ja, nice.
Want anders klopt er iets niet. Dus dat was wel op zich wel grappig. En ja, willing suspension of disbelief. Hè. Het is iedereen... En zeker als je dan ooit in Noorwegen geweest bent, Jan en Alleman spreekt daar Engels. Hè. Dus ik denk dat je al heel hard je best moet doen om de Noor te vinden dat geen Engels spreekt. Maar zwart. Wat ik tof vond, was dat creature design van toch zoals de alien er in het begin uitzag. Zo dat enorme insecten-effect, vond ik wel vrij goed gedaan. En die autopsie-scène vond ik ook wel heel goed gedaan. Na het eerste event dat gebeurd is, dat ze daar dan een volledige autopsie doen. Ja. En ik denk dat ik dat ook allemaal het meeste effect had op mij in die film, omdat dat wel allemaal practical effects waren. Dat was the real thing, hè. Dat was...
Ja, dat was firma, CGI
firma die dat echt, echt gemaakt ja. heeft. Want ik heb opgezocht wie dat was. Dat was Amalgamated Dynamics blijkbaar. En die hebben heel veel in die film in practical effects gedaan. Hè. Zelfs scènes die daarna met CGI zijn overplakt geweest.
Oh.
En het idee was van waarschijnlijk van Matthijs van Heiningen en ook de crew erachter, de mensen, de brains achter de film, was het eigenlijk hun bedoeling om het volledig in practical effects te doen. Net zoals de versie van 1982. Volledig in practical effects. En het verhaal er rond is een beetje moeilijk te vatten wat er nu de waarheid is, want de regisseur zelf spreekt van dat ze te weinig tijd hadden. En dat ze het dan toch maar met CGI hebben aangevuld. Andere kwaadtongen zeggen dat de studio te veel druk heeft uitgeoefend. Omdat de studio vond, net zoals er discussie was over de openingsscène met de Noren, met ondertitels, vond de studio dat in 2011 dat je zo geen film kunt uitbrengen met practical effects. Want de mensen gaan denken dat dat een film van de jaren 80 is.
Maar ja...
Het is... Het zou kunnen.
Het zou absoluut kunnen.
Het klinkt geloofwaardig, maar...
Voel ze toe.
Ik weet niet welke versie dat er klopt. En voor mij ook persoonlijk, als The Thing zich de eerste keer openbaart op die helikopter daar, redelijk in het begin van de film, dat is puur CGI. En dat werkt ook verreweg het minste in heel die film voor mij. Ik vond dat, en dat is heel jammer, omdat dat de eerste echte scène is dat je zo dat spel begint. Mm. Ja. En dan was dat direct zo'n van, ja, excuse my French, maar kak CGI. En dan dacht ik, oh my god. Dat was jammer, vond ik.
Het is niet per se kak CGI, maar het is ook... De manier waarop is zo ongeloofwaardig,
ja,
dat je denkt, wow, dat hoefde niet. Ja. En het zet wel de toon voor de rest van de van het creature. En dat vond ik eigenlijk een beetje het minste aan de hele film, als ik eerlijk ben.
Ja. Dus ik vond dat dan... Ik ben dan heel benieuwd hoe die film er zou uitgezien hebben met volledige practical effects, zal ik zo zeggen. En het is niet dat de CGI... Buiten die scène op die helikopter vond ik echt wel storend. Voor de rest vond ik het nog sava. Dat stoorde mij niet echt. Misschien ook in de climax-scène met de dokter of de scientist, dat dan met haar in climax gaat, was er misschien ook wel een beetje over. Maar I'm forgiving. Ik vond dat nog wel oké. Okay. Omdat ik voor de rest vond ik het eigenlijk wel heel amusant en geslaagd.
Ja, het is er zo over dat ook wel grappig wordt, vind ik eigenlijk.
Ja,
Het feit dat creature in zoveel stukken kan, dat wordt op een durende gimmick waar dat je zo van weet van, oh my god, het kan letterlijk alle kanten uitgaan. Zo.
Ja. Ik had ook nog gelezen dat Robotin is degene die de special effects deed van de versie uit 1982, hè, dat hij een jaar tijd had om dat allemaal voor te bereiden en te regelen, want Carpenter was blijkbaar naar British Columbia gevlogen in Canada, om daar Outpost 31 op te bouwen in springtime of zo, of in summertime. En die hebben dat dan laten oversneeuwen. Dus daar is heel veel voorbereiding vooraf gegaan aan die film, met die Outpost te gaan opbouwen. Rob Bottin heeft dan aan zijn special effects gewerkt en zo. En dan een jaar later hebben ze pas de film opgenomen. Ja, in 2011 was dat duidelijk niet aan de orde. Hè. Dat moest vooruit gaan. Hè.
Ja, dat kost geld allemaal. Hè. Er is niet altijd geld voor. Hè. En ze willen wat teren op de cultstatus van die film. Hè. En dat, dat had ik wel wat verwacht aan de ene kant, maar het heeft mij niet teleurgesteld. Ik had er wel een beetje schrik voor, moet ik bekennen. Omdat een film met zo'n cultstatus daar iets aan laten voorafgaan of daar iets op verder bouwen.
Dat is ook zo.
Maar zwart, ik kijk mij heel andere ogen, want ik heb de 82 nog altijd niet gezien. Dus, maar desalniettemin, ik heb ervan genoten.
Ja, maar misschien die cultstatus is ook een beetje de reden waarom dat die minder goede reviews heeft gekregen in zijn tijd dan misschien. Ik kan me wel inbeelden, een beetje gelijk dat je zegt, dat je mensen hebt die dan grote fan zijn van het origineel, deze film te zien krijgen en het is nooit goed dan.
Ja.
Ja, ik vind dat er heel veel respect is naar het origineel toe.
Ja, absoluut.
Wat dat ze gedaan hebben qua verhaal, ik had het er juist zelf al gezegd, Matthias, die scènes zijn heel goed nagemaakt. Alleen die settings, de set is helemaal hetzelfde, of zo goed als. Ze hadden daar trouwens ook geen plannen van. Hè. Ze hebben dat allemaal op zicht moeten doen. Hè. Dus een freeze frame op 1982 en dan goed kijken.
En dan nabouwen.
En dan zo, dat zal dan wel ongeveer zoveel meter zijn.
Ik heb hem dus meteen daarna gezien, toch een stuk. En ze hebben dat goed gedaan. Ja. Ik zag het helemaal
niet. Je gelooft het. Oké. Okay. Ja,
absoluut.
Wat ik ook goed gevonden was de hommage in zekere zin. Je hebt het daar juist vermeld, Steven, aan de scène na de douche, die je dan blijkbaar voor u minder werkte, is een hommage aan de bloedscène waar je over sprak in de 1982-versie. En ik vind dat dat wel werkte. Ik vond dat wel een interessante twist op hetzelfde gegeven. Dat toch hetzelfde, maar anders was. Ik vond dat voor mij werkte dat wel.
Ja.
Ja. Want hun testmethode dan in deze film...
Clever
gevonden, maar dat minder suspensevol vond ik dan die van het origineel.
Ja.
Dat was...
Zeker.
Ja, daar is dat in het origineel is dat eigenlijk... Ja, met dat je het ook kent uit popcultuur eigenlijk, Steven. Dat is de scène, zo gezegd, van die film bijna. En hier is dat... Ja, we hebben het er ook ingestoken.
Klopt.
Ja, ja, maar het houdt veel open, hè.
Maar het einde van die scène is ook anders, hè. Drastisch anders, hè.
Ja.
Ja.
Dus het is ergens een hommage. Ze gaan in dezelfde richting, maar ze rappen het helemaal anders op.
Ja.
Ja, ik vond het wel niet slecht.
Nu, aan de ene kant vond ik het ook nog wel werken dat ze het niet op dezelfde manier deden. Anders zou het echt wel een rip-off zijn.
Ja,
plus, dan haalde een beetje onderuit aan wat zij zogezegd ontdekt heeft en de vrees voor dat bloed.
Ja. Ja. Dus, daar straks zei je ook, Steven, het psychologische effect, want dat vind ik inderdaad ook wel heel hard aanwezig in de 1982-versie. Hier is dat minder.
Ja.
En zeker hoe dat de film uit 1982 eindigt, dat is een top einde, hè. En dat is pure psychologie. Hè. Vind ik ook wel heel sterk aan die film. En dat was hier inderdaad ook wel minder.
Ja, deze had zo mee een Hollywoodiaanse final act, hè, in deze film.
Maar ik moet zeggen, het Hollywoodiaanse was wel heel de film door, wat voor mij.
Ja.
Maar op een goede manier, hè, maar zo... Ja, gezellig. Gezellig van een horrorfilm, dat is natuurlijk wel...
Ik zou het er niet willen gezeten hebben, maar kom.
Nee, zeker niet.
Een feestje zeker zag er wel tof uit.
Ja, dat wel.
Die vibe zat goed.
Leuke recreatie.
Wat ik ook wel wat jammer vond, is dan de horrormovie-troop, wat ik daar juist al zei, The Final Girl, daar konden ze dan niet aan weerstaan. Maar voor mij past dat ook wel niet in die film. Eigenlijk hadden ze daar wel aan moeten weerstaan, want... Het is een prequel al bij al, hè. Dat had moeten afgelopen zijn. En toch, wat gebeurt er dan met haar? Dat is onduidelijk, hè?
Ja, dat weet ik niet. Okay, juist.
We laten het in het midden.
Dat is dat binnen 20 jaar voor de sequel.
Ja, dat zeg je zoiets, ja.
Zalig.
Ja, maar daarvoor heeft deze niet genoeg succes gehad, vrees ik. En hoe gaan ze die dan noemen? Hè? Weer The Thing?
The Thing.
The Things.
The Thing 20.
Ah, aliens, The Things. En je bent vertrokken.
Eigenlijk wel, ja.
Ah, ja, voilà.
Hier zit muziek in.
Franchise.
Let's pitch it.
Ja.
Goed, sterren. Steven.
Ik heb er met keigoed mee geamuseerd. En voor mij mag dat een 3,5 zijn.
Mooi.
Ik sluit me daarbij aan. Voor mij is dat ook een 3,5.
Kijk, mannen, we zitten perfect op dezelfde lijn deze keer. 3,5. Voor mij ook.
Klaar.
All right.
Mooi. 3,5.
Mooi voor The Thing uit 2011.
All right. Derde film is een film uit 1976. Carrie. Geregisseerd door Brian De Palma. Maar het was naar het boek van Stephen King. Waarvan op het einde Stephen King ook tevreden zou zijn geweest met hoe het verfilmd was, heb ik ingelezen.
Dat is uitzonderlijk eigenlijk, hè? Want Stephen King is vaak niet tevreden met zijn verfilmen.
Hij is meestal behoorlijk kritisch. Nu, de bronnen die ik gelezen heb, zijn niet Stephen King zelf, en dus ik weet het niet van de man zelf.
Je hebt hem niet gebeld.
Ik heb hem niet gebeld of gemaild. Hij heeft ook niet geantwoord.
De mens is zeer actief op Twitter. Je kunt hem altijd eens tweeten om te vragen.
Schitterend. Ja, een geweldige Sissy Spacek, Piper Laurie en Amy Irving. Waarom heb ik die film gekozen? Ik zag op mijn Netflix dat er een remake was van Carrie en dan dacht ik, tja, ja, misschien, maar eigenlijk, ik wil het origineel een keer zien en ik heb daar een paar scènes ooit van gezien, met name de bekende openingsscène as such. En ik was nog heel jong als ik die gezien heb, die scène. En dan de daaropvolgende castscènes ook en dan... Verder heb ik niet veel meer gezien, behalve dan flarden die ik weet van wat er ook weer al in popculture van overeind staat, hè, van die film. En dacht ik, ja, die moeten we toch een keer voorstellen. En jullie hebben hem dan meegekozen boven de andere film. Dus ik zou zeggen, Matthias, wat vond je van de film?
Ja, Sissy Spacek, Piper Laurie, zegt je. En je vergeet nog iemand zeer belangrijk.
John Travolta.
Een jonge John Travolta, zeg.
Zal wel zijn.
En William Cat, die heel veel lacht.
Ja, ja, ook inderdaad.
Echt grappig.
Laat u mee daarover. Maar ik heb die film voor de eerste keer gezien, eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Vorig jaar zelfs nog. Ik heb hem toch nog eens herbekeken dan.
Ah ja, goed.
Voor deze. En die film begon, en tot mijn verbazing was ik eigenlijk die openingsscène al grotendeels vergeten.
Oh ja, wow. Dat is inderdaad verbazingwekkend.
Dat is verbazingwekkend.
Ah, maar de letterlijke openingsscène of de
openingsscène waar dat we allemaal aan denken.
Net
voor de douchescène, laten we zeggen. Het slipped my mind.
Ah, dus de openingsscène net voor de douchescène.
Wel, ja.
De locker room.
De locker room scène, ik zal het zo zeggen.
Ja. Okay.
En voor mij is de douchescène de volgende scène.
Dat is een
hele andere toon, de douchescène, ten opzichte van de locker room scène. Ja. Kunnen we wel zeggen, denk ik. Dus ik zei, ah ja, juist, dat begon zo. En we zaten al direct in de goede sfeer weer. Maar dan neemt die scène natuurlijk een heel andere traumatische wending voor Carrie. Ja, wat ongetwijfeld, misschien zonder echt in detail te treden, van wat dat daar allemaal gebeurt. Maar Carrie heeft dus een redelijk traumatische ervaring. En je ziet dan meteen al dat ze niet de populairste van de hoop is. En ja, dat niemand er echt mee begaan is. Want niemand in die school gaat dat dan ook goed aanpakken eigenlijk. Die wordt zelfs twaalf natuurlijk de jaren 70, maar de sportlerares geeft die daar een chaflet op haar gezicht. En dan mag ze naar de directeur gaan en die noemt haar dan tot 4 keer toe Cassie in plaats van Carrie.
Ja, dat is zeer respectloos, ja.
Maakt u ongemakkelijk ook. Of mij maakte dat toch ook ongemakkelijk. Ja. En dan ontluiken eigenlijk haar krachten, zullen we zeggen. Haar telekinetische krachten. Dat is denk ik niet echt een geheim. Dat die, nee.
Ik denk niet dat een spoiler is. Hè. Dat is nee.
Ik denk trouwens dat die film zeer moeilijk te spoilen is, met dat de climax eigenlijk gebeiteld zit in de popcultuur.
Ja, ik dus wel.
We zullen ons een beetje proberen niet te spoilen, maar we cutten wel waar dat het nodig is.
Ik denk dat het wel zal meevallen voor deze film, inderdaad.
Ja, voilà. Dus we hebben eigenlijk meteen al veel compassie met Cassie. Of Carrie, was het weer zeker. Dus dan gaat ze naar huis en dan krijg je ook meteen een beeld over. Dus je weet al, op school gaat het niet zo goed met Carrie en thuis is het niet veel beter. Je hebt daar een geweldige Piper Laurie dat de moody speelt met volle overgave. Je krijgt dan sfeerbeelden van dat huis te zien, maar zo'n het laatste avondmaal dat ophangt. Ja, overal christelijke beelden, Jezusfiguren tot de Jezus met gloeiende ogen toe.
Voodoo Jesus.
Voodoo Jesus.
Vond ik goed gedaan.
Dat is een goede omschrijving. Dus Carrie heeft een zeer christelijke moeder. Daar is nog een beter woord voor.
Nutcase.
Ja, nutcase. Ja, al wel. Sure. En Carrie heeft duidelijk ook schrik van haar moeder. Of je voelt toch dat daar iets niet 100% goed is. En dan die traumatische ervaring wordt nog eens op teruggekomen. En dat is dan volgens haar moeder de schuld van Carrie zelf, omdat ze
des duivels,
zondaars is, of des duivels is misschien zelfs. En dan wordt ze eigenlijk in een kot opgesloten. En dan moet ze bidden, hè, voor onze lieve neer. Dus in dat eerste half uur krijg je wel goed te zien van it ain't pretty being Carrie, om het zo te zeggen. Maar dus je hebt dan die scènes, die minder leuke scènes, en dan wordt daar eigenlijk verweefd met eigenlijk meer comic relief scènes. Je krijgt dan de meisjes worden dan gestraft voor wat dat ze gedaan hebben. Door de sportleraar, en dan krijg je zo een montage dat ze op strafstudie zijn en dat ze zo een sport zijn van 1, 2, 3. En dat is een hele andere toon van film ineens, want dan wordt dat ineens een beetje een grappige film.
Luchtig, hè?
Comic relief, kijk, een luchtige film. En zo doorheen die film zijn dat eigenlijk constant van die zwaarwichtige scènes en dan een beetje comic relief. En dan terug zwaarwichtige scènes. En voor het moment dat je bij Carrie komt, pak dan een hele andere draai. En kom je dan bij een John Travolta, die eigenlijk een halve karikatuur speelt.
Dat zal wel zijn, ja.
Of dan kom je daar met Chris, dat dan haar rivalen is, om het zo te zeggen. En ja, dat zijn hele andere sfeer van scènes. Je sprak daar straks ook over William Catt, die Tommy Ross speelt. Ook een van die een beetje karikatuurachtige mensenneder. Neem aan dat hij een engel moet voorstellen met zijn engelenhaar, met zijn brede glimlach. Maar je hebt zo een bepaald aantal mensen die eigenlijk bijna karikatuurstoem spelen. En dan heb je echt mensen die heel goed spelen, zoals Sissy Spacek, zoals Piper Laurie bijvoorbeeld, of zoals de actrice die Sue speelt, Amy Irving was dat. Ja. Dus die spelen eigenlijk, dat is precies dat die in een andere film zitten dan die
andere. Ja, ik snap wat je daar wilt zeggen. Ja, klopt.
Ja, want John Travolta, dat is zo echt over de top ongeloofwaardig.
Ja.
Maar goed, misschien heeft dat zijn plaats. Misschien is dat de bedoeling in de film. Omdat je die verwevenheid hebt tussen die comic relief en die zwaarwichtige scènes. Dus I'll give him that, dat de bedoeling was. En dan komt je eigenlijk... ga ik springen naar de climax van de film, om het zo te zeggen. Wat dan de prom is. En dat is ook heel mooi in beeld gebracht. Je ziet hoe blij dat Carrie eigenlijk is dat ze daar mag zijn. Het is ook een hele mooie scène tussen haar en Tommy, waar dat ze aan het dansen zijn en de camera die meedraait. En, ja.
Spinning her head.
Eigenlijk is dat niet echt de climax. Hè? Eigenlijk is dat het einde van act 2.
Ja.
Want dan daarna in act 3 de echte climax. Hè?
Ja, I'll get to that. Dus dat is eigenlijk, ik zal het zo zeggen, de climax dat je kent uit de popcultuur.
Ja,
of dat die kende uit de popcultuur.
Dat kun je ook niet spoilen, want dat staat op de poster.
Voilà.
Nee, inderdaad.
Inderdaad. En dat gebeurt. En de eerste keer dat ik die film zie, en dan kom ik inderdaad op wat jij zegt, Nico, daar zit nog een goed kwartier achter. Daar zit inderdaad die een derde act nog achter. En daar wist ik helemaal niks van.
Ik heb haar al vergeten ondertussen.
Wel, de eerste keer dat ik hem zag. Uiteraard herinner ik mij dat nog wel. Maar de eerste keer dat ik die film zag, dacht ik van ja, Carrie eindigt met de climax dat je kent uit de popcultuur, uit de prom. Maar dat is helemaal niet zo. Daar zit eigenlijk nog een heel belangrijk stuk achter. Wat absoluut zeker en vast nog de moeite waard is. Dus als je hem nog niet gezien hebt en je denkt van ja, maar ik weet waar Carrie over gaat. Ah wel.
Ja, klopt.
Toch doen.
Ja, wel, daar ben ik het met u eens. Want voor mij was het nu de eerste keer dat ik hem zag. Mm-hmm. En daar was ik ook eigenlijk aangenaam verrast over dat stuk dat er nog nakomt. Ja. Zo van, wauw, er is nog. En het heeft nog zo... het wordt afgerond, weet je?
Ja, en er gebeurt best nog wat in dat stuk, hè, tot het einde toe.
Zeker. Dus,
de muziek van die film viel mij ook op dat top was. Ik heb dat opgezocht. Dat is van Pino Donaggio.
Ja.
De muziek.
Kijk.
Voilà, dat pakken we mee. Hè?
Ja, dat pakken we mee.
Ja, en dat einde is ook top.
All right.
Nico?
Ja, Carrie. Klassieker.
Dat is al lang geleden zeker, hè, Nico?
Heel lang geleden. En ik moest eigenlijk al heel hard nadenken, wanneer heb ik die film ooit weer gezien?
Hè? Oh ja.
En waarschijnlijk, het zal niet 1976 geweest zijn, want dan was ik nog wat te jong. Maar toch waarschijnlijk in mijn twintiger jaren, al een hele tijd geleden. Dus dan herinner ik mij die ook eigenlijk vooral door de popculture.
Oh, ja.
As such herinnert je die film niet meer. Hè? Dat is te lang geleden. En ik dacht, oh man, nu gaan we... Ja, ik zet mij neer, we zijn vertrokken. Hè. Een echte klassieker. Hè. Nu gaan we nog een keer echt vingers van aflikken. Ik heb zo... Ik denk 2 jaar geleden Shining nog eens opnieuw gezien.
Oh.
En ik was totally blown away. Ik dacht echt, dat is gewoon een fucking masterpiece.
Dat blijft voor mij wel overeind staan, de Shining. En, sowieso.
Dus ja, bon. Ik kan nu niet zeggen dat ik exact hetzelfde verwachtte bij Carrie, maar ik zat er toch klaar voor van, nu gaan we. Goed. Die film begint, die allereerste scène, die zit dan meer in dat sfeerje, zoals je daar juist zei, Matthias, met die comic relief bijna. En dat vond ik ook een beetje bizar aan de film, van dat is eigenlijk een combinatie tussen een mislukte tienercomedie en een horrorfilm. En dat is zo flip-flopt tussen die twee.
Ja.
En ik vond het niet zo'n grappige tienercomedie. En ja, wat ik dan van het horror element vond, ja, daar zullen we het dan nu meer over hebben. Maar goed, het is duidelijk. Carrie is duidelijk het lelijke eentje, niet populair in de groep. Staat onder stress. Goed. Dan krijgen we inderdaad die uitbreiding de douchescène, de locker room en dan de douchescène. Ook heel, denk ook wel een redelijk gekende scène uit de film. Misschien minder aanwezig in popculture. En dat was toch even van... Ja, oei oei, heb ik hier even een soft porno versie opgezet van Carrie? Dat leek wel zo'n David Hamilton film. Ik weet niet of je David Hamilton kent, maar dat is een fotograaf, een Britse fotograaf, als ik me niet vergis, die zo gekend staat voor van die films te maken met jonge meisjes in en allemaal zo een beetje kantje boordje en veel bloot. En ik dacht van, Maar ik vond dat wel heel goed gedaan, omdat dat is inderdaad keisensueel, hè, richting inderdaad softporno. En ik dacht van, amai, wat voor een film ga ik hier zien?
Ja, dat is ook jaren 70, hè, toen en, dat de full frontal nudity nog kon.
Maar eigenlijk moet dat zelfs, voor dat effect te creëren. En dat is dan in zekere zin jammer dat dat misschien vandaag allemaal niet meer zou kunnen, want dan is dat oei oei, ai ai, zoiets mag niet. Vooral, dat is een lockroom van 16-jarige meisjes, hè, dat je daar ziet. Die daar allemaal inderdaad full frontal nudity is er rond te lopen. Nu, ik heb dat even opgezocht, want ik dacht, amai, dat is toch ook wel gedurfd. Sissy Spacek was 26 jaar toen dat ze die film maakte. Dus geen 16. Ze was er al los 10 jaar voorbij. Nancy Allen, idem. 26 jaar, die komt ook even in beeld. Die speelt een kleinere rol als ik verwacht had, maar toch een redelijk gekende actrice ook.
Ja, toch?
Maar heeft niet zo'n grote rol. Amy Irving heeft inderdaad een grotere rol. Die was 22, bijvoorbeeld. Dus die waren eigenlijk allemaal wel in hun 20s. Maar ze speelden, jonge meisjes. Ja,
dat je vaak in van die high school films, hè. Ja. Weten ze wel hoe dat 16-jarigen er eigenlijk uitzien? Ja. Want dat zijn altijd, dat zijn meestal acteurs in hun twintiger jaren. Hè.
Maar
inderdaad, anders zou ze zo'n scène niet kunnen.
Op zich werkte het wel, maar het is niet dat het, ik heb het dan ook opgezocht omdat ik curieus was. Nu, ik had nu wel gedacht dat ze wat ouder was, maar 26, daar schrok ik toch wel even van. Maar ik vond dat wel een geweldig contrast naar dan de climax van die scène. Hè? Die douchescène, ik zou kunnen zeggen psycho-achtige scène, maar dan ook eigenlijk ook weer niet. Maar allee, dat was wel... Dat was echt goed. En dan dacht ik, ja, nu snap ik waarom dat dan een klassieker is. Nu komt het... It's all coming back to me. Ja. Maar dan gaat de film verder. Dan hebben ze de eerste scène waar Piper Laurie in komt. En ik, om heel eerlijk te zijn, ik was zo niet onder de indruk van die eerste scène. En dan was ze zo naar die mama gegaan in de wijk en dan was dat zo van, ja, hup, de hand omhoog, van ik wil met u niet meer praten of zoiets. En ik vond dat eigenlijk zo'n trendje van overacting en dat marcheerde zo niet voor mij. Dus ik was al een beetje van, oei.
Ja, dat vond ik wel nog werken, omdat zo'n karikatuur komt er zelfs vandaag nog tegen in de Verenigde Staten, for real.
Ja, en akkoord, daar ben ik het mee eens. Maar de manier waarop ze dat dan speelden, vond ik niet overtuigend naar mij toe. Ja. Maar goed. Kom daar nog op terug. Want dan krijgen we inderdaad... ik had het daar juist al gezegd, die voodoo Jesus. Dan moet ze naar kast kruipen. Dan zie je ziet ook hoe abusive dat die moeder is. En hoe dat die Carrie dan eigenlijk compleet getraumatiseerd geraakt. Eigenlijk niet door wat er op school gebeurt, maar door haar eigen mama. Door het gevolg daarvan. Dat is dat wel vreed veel compassie mee. Je denkt van, amai, dat is kei erg. Maar dan springen we weer terug die tienercomedie in. Dan krijg je zo Nancy Allen en John Travolta, dat dan eigenlijk gewoon puur slecht karakter hebben. Ze willen Carrie liggen hebben. Dat zijn karikaturen van hun eigen. Dat is allemaal zo... Allee, dat is ook geen cadeau voor John Travolta, deze rol. Dat is een beetje een lullige rol. Hè. Heel eendimensionaal. En je snapt dat ergens, maar het is zo dunnekes ook, van ja, ze willen Carrie liggen hebben. En dat is het.
Gaat ook redelijk gemakkelijk allemaal.
Ja, daar zit geen uittyping in, die karakters worden ook niet uitgediept. Eigenlijk krijgt niemand in die film een beetje uittyping. Hè? Zelfs eigenlijk Carrie en de moeder niet. Hè? Dat zijn eigenlijk in zekere zin ook een beetje karikaturen, waar dat niet veel lager gegaan wordt dan de surface, vond ik. En dan leven we toe naar de prom. Zoals dat we al daar juist zeiden. Zogezegd de climax scène, of die iedereen kent als de climax scène. En dan besefte ik ineens. Het is ook niet zo'n hele lange film. Hè? Dat mag, nee. ook wel, dat mag ook wel eens. Moet niet allemaal zo lang zijn. Maar dan gaat dat ook wel rap. En dan zet je aan die prom en dan denkt je... Maar ik heb eigenlijk niet veel gezien. Die film gaat eigenlijk over niks. Die gaat gewoon over Carrie met die mama en ze moet naar de prom. En buiten wat flauwe humor ertussen met die tieners, hè, of zogezegde tieners, had dat niet veel om het lijf. Dus je denkt, oké, fine, dat draait dan meer om de gruwel en om het horror-effect en niet zozeer om de uittyping van het verhaal. Maar ja, ik weet dan niet wat dat komt, maar die climax-scène, ik vond dat nu niet zo ongelooflijk. Ik was eigenlijk veel meer onder de indruk van de douchescène in het begin dan van de climax-scène. Ik vond die een klein beetje karikaturaal ook.
Je wilt de climax-scène op de prom, hè?
Op de prom, ja. Ja, op de prom.
Ja, ik weet niet. Ik vond daar toch een zekere spanningslijn in zitten. Want je weet, je ziet dan vanuit alle standpunten voordat de climax gebeurt, van ze zitten ergens. En je weet wat er gaat gebeuren, want je hebt de film al gezien. En als je de film nog niet gezien hebt, weet je ook wat er gaat gebeuren. Maar ik merkte toch dat ik daar toch nog altijd zit van... Oh, het gaat nog goed aflopen. Ik weet niet dat je toch ergens nog hoopt van... Ja, deze komt nog redemption. Goed. Maar ik vond die opbouw best wel goed eigenlijk.
Ja. Maar een van de betere dingen aan die scène, vind ik, is dat ze totaal losgaat. En dat je ziet dat mensen die het voor haar hebben opgenomen, dat ze die... Ah, iedereen moet eraan.
Ja, omdat ze alle controle verliest ook. Ja. Het is dat, hè.
Ja,
dat is
en dat
uithalen,
ze je kruipt zogezegd in haar hoofd, want ze ziet in alles en iedereen het slechte. Ook al is dat niet geweest. En dat vond ik, zonder het misschien te spoilen, maar ja, er is één iemand die het voor haar heeft opgenomen in de film, heel fel. En daar gaat ze ook totaal los. En dat zie je heel expliciet gebeuren. En dat vond ik wel... bij de sterkste dingen van die climax.
Maar let op, Steven, zij wist dat wel niet, hè?
Nee.
Wij weten dat hij dat voor haar had opgenomen, maar dat wist zij niet, hè?
Beter nog, zij is paranoia en zij is nog eens extra paranoia gemaakt door haar moeder.
Ah, wel.
Dus zij heeft inderdaad minder informatie dan dat wij hebben als kijker.
Dat kan wel deel van haar motivatie geweest zijn om dat dan toch te doen.
Ah wel, en het is dat ze even stonen in die scène, bedoel ik. He, door die flasje in haar hoofd zo te gaan.
Ja.
He, dat ze zo overal die zoomjes op die mensen ziet.
Ja.
En dat je ziet van hoe zij denkt. En het is dat ik eigenlijk wil zeggen. Want ja, inderdaad, exact. Wat wij zien is niet wat Carrie ziet. Meer nog, ze wordt knettergek gemaakt door haar mama.
Ja. Wat ik dan wel vind, dus na die climax-scène... Ja, dat was misschien een beetje teleurstellend voor mij. Ik dacht, dat valt me wat tegen. Maar ik moet wel zeggen, act 3 tilt het dan wel terug naar een hoger niveau voor mij. Ik vond daar dan Piper Laurie echt heel sterk in acteren. Mm-hmm. En dat staat in schril contrast met de teleurstelling dat ik had in de allereerste scène. Dus ja, misschien... Ja, it rubbed me the wrong way of zoiets, die eerste scène. Dat laat ik dan in het midden, wat dat dan echt slecht geacteerd was. Dat was gewoon een gevoel dat ik daarbij had. Maar in die laatste scène vond ik die wel zeer, zeer sterk acteren. En dan vond ik wel, oké, dit is wel echt goed. En dan eindigde het ook wel sterk. Dus dan eindig ik toch nog op een positieve noot. Vond het wel niet echt een horrorfilm.
Nee.
Ik weet zo niet goed wat ik ermee moet doen. Nee. Ik catalogeer dat eigenlijk niet echt
zo dat subgenre zo, hè. Ja. Ja. Ik denk dat hem dat ook ziet in het luchtige dat er tussen zit doorheen heel de film. Er gebeuren ook niet zoveel echt expliciete dingen.
Ja, de climax scène na dan. Hè.
Ja, op zo'n paar keer na. Hè. Allee, het is...
Ja, en zelfs daar valt dat nog redelijk mee. Als je dat gaat vergelijken met de climax scène in Suspiria. Daar is ook een momentje van de controle is verloren, maar dat is tot exploderende koppen toe. En hier is het...
Ja, we zijn dan, impliciet. 40 jaar later, hè.
Voilà.
Dus dat.
Maar het is wel een parallel, vind ik, in die twee. Hè? Omdat
het is zeker een parallel. De traumatische ervarings met de moeders, bijvoorbeeld... Dat zit in beide films. En een beetje de controle verliezen zit er ook in. Hè?
Zeker, zeker. Maar ik had dat vooral op het cinematografische. In Carrie zitten redelijk veel split diopters. De eerste die ik heel duidelijk heb gemerkt is in de klas, als het opstel van Tommy wordt voorgelezen. En zij zit achter Tommy, dan zie je dat Tommy haarscherp is en zij zit daarachter en die is ook haarscherp. En daartussen zie je zo'n klein fuzzy lijntje, dat is de giveaway van de split-diopter. En je ziet dat ook terugkomen als ze in de strafstudie staan, die meisjes die daar aan het pompen zijn, de coach staat in de voorgrond, de meisjes staan op de achtergrond en weer al met die split-diopter zie je dan heel veel...
Kijk, bij Suspiria was me dat wel opgevallen, omdat zo'n manier gedaan was, waarschijnlijk om u te jarren.
Ja?
En hier is mij dat eerlijk gezegd niet opgevallen. Dus je had er wel een oog voor. Ik had dat niet gezien.
En ook die zooms, hè. Ik vond die wel heel hard vervelen bij Carrie. Dat stoorde mij op een gegeven moment dat ik dacht van, ja, dat zal van de jaren 70 geweest zijn, maar daardoor is het niet zo tijdloos, vind ik. Daarbij, waar dat bij Suspiria, voelt je dat ze daarin matuur zijn en dat spaarzaam doen, die zoomekes. Omdat ze weten dat het is niet meer van deze tijd eigenlijk. Toen bij Carrie zal dat waarschijnlijk nog zo hip geweest zijn. We zitten in een tijd van The Godfather, die begint met zo'n keilange zoom. Maar voor de rest is dat ook niet doorheen heel de film à fond la caisse aan het zoomen. Ja. Allee, of toch niet zoals ik dat bij Carrie heb.
Beetje
ervaren.
Gedemoldeerd, wil je dan zeggen?
Ja. Je moet daar maar eens op letten als je nu kijkt. Zooms, dat is iets waar super spaarzaam mee wordt omgesproken.
Ja, maar ik ben akkoord. Ik had het hier letterlijk genoteerd. Film is wat gedemoldeerd. Dus, ja, absoluut.
Absoluut, ja, absoluut.
Ja. En ook heel goed gekeken naar Hitchcock, hè. Had ik hier ook nog opgeschreven. Zeker qua de geluiden
De
psycho, zo.
Maar dat blijft wel overeind, hè. Dat geluidje, dat is zo... Allee, we kennen dat langs alle kanten, maar dat doet het wel, hè.
Ja,
absoluut.
Ja.
Maar er zijn nog zo wat dingen die van Hitchcock zijn afgekeken, hè. Zoals die douchescène, ook van Psycho. Niet één op één, hè, maar wel ook de suspensie daarmee gepaard gaat.
Maar de Palma is daar niet vies van, hè. Die heeft nogal heel veel bij Hitchcock afgekeken. Hè. Dressed to Kill is ook zo een van zijn bekende films.
Is
dat? Dat heel Hitchcockiaans.
Hitchcockiaans.
Hoe spreekt ze dat eigenlijk uit? Hitchcockiaans? Ja, oké.
Het zal zoiets zijn. Nog een paar funny weetjes. Deleted scenes die ze er niet hebben ingestoken. En niet... Voor mij had dat er wel mogen inzitten om de film wat meer te laten dragen. En omdat jij ook zei, Nico, ik zat op mijn honger naar de uitdieping van de karakters en zo. Er was, op een gegeven moment is er een scène dat haar mama haar aanspreekt over your dirty pillows.
Ja.
En ja, dat is zo heel even dat ze dat vernoemt. En er is een deleted scene die zich moet afspelen aan het begin van de film, waarbij dat je Carrie buiten ziet en er zit een buurmeisje te zonnen in haar bikini en ze zegt zo, what are you doing there with your dirty pillows? En dat meisje, dirty pillows, these are my breasts. En ja, en op een gegeven moment zou de mama Carrie dan binnenroepen, Carrie, come inside. En een hele hijsa en ze trekt ze bij de haren en ze moet weer in haar kot, hè, want ze heeft iets gezien dat niet mag. Hmm. En dan, op dat moment, zou het stenen regenen. Omdat je dan haar telekinetische krachten al tevoorschijn ziet komen.
Ah, ja.
En dat is ook iets dat uit een boek komt. Ze hebben dat gefilmd, maar het is er niet in gebleven. Omdat de stenen niet werkten. In de zin van, de echte grote stenen, die kwamen niet aan. Via camion, daar was iets mee. En ze hebben dus andere stenen moeten gebruiken. En dat was zo kiezeltjes. En dan zeiden daarna op film, ja... Dat leek gewoon dat het aan het regenen was. Dus
dat kan ik me voorstellen.
En dan hebben ze het eruit gelaten omdat ze zoiets hadden van, ja, dat marcheert niet.
Nee.
Wel jammer, want eigenlijk wordt er naar verwezen helemaal op het einde. Wat ik op dat moment niet snapte, is dat dat plafond inzakt van dat huis. En dat is een verwijzing naar die stenen. Want dat was ook toen gefilmd al. Het was pas in de montage dat ze die eerste scène er hebben moeten uitlaten.
Ja. Oké, interessant.
Ja, zo die dingen... Die het misschien toch naar een hoger niveau nog had ik kunnen tillen, achteraf gezien. Maar ja, kijk. Wat heb ik hier nog genoteerd dat ik wel cool vond? Ja, de muziek vond ik ook wel echt graaf. Vond ik wel werken in die film. Mm. Funny weetje is dat de mama van Sue zou in echt ook haar mama zijn geweest, of zo had ik begrepen.
Ah ja.
Om meer zo'n echte dynamiek tussen die twee te krijgen, of zo.
Ja, dat is toch maar een vrij korte interactie dat die hebben in die film, als ik me dat herinner.
Ja,
dus dat misschien is ook van alles
uitgeknipt. Begin en een keer aan de eettafel en inderdaad misschien nog wat deleted scene.
Ja.
Ja. Ze hadden hem dan misschien toch een uur en drie kwartier in plaats van een uur en een half. Enfin, ik weet niet hoe lang dat is, eerlijk gezegd. 98 minuten.
98, voilà.
Dat is kort, hè.
Ah ja, want je hebt nog wat aftiteling ook, hè. Dus,
een goede lengte voor een film.
Maar dat is, voilà, dat is een goede lengte uiteindelijk. Hè. Als je verhaal kunt vertellen in 98 minuten, top.
Inderdaad.
We hebben die liever.
Ja, de dingen die anders waren ten opzichte van het boek, is onder andere dat de climax-scène in de school zou in het boek een heel dorp geweest zijn.
Ja.
Het is veel gruwelijker ook. En
dat was te duur om te filmen dan.
Ja, het was te duur om te filmen. Ja, het was not feasible, zeiden. Ja, ja, maar dat ging gewoon sowieso niet lukken. Budget-wise konden we daar... Allee,
maar heeft die boek dan ook die teenage comedy-elementen? Dat vraag ik me dan wel af. Ik heb nooit gelezen.
Weet ik niet. Nee, geen idee. Geen idee. En helemaal op het einde zou er in het boek ook een verwijzing zijn van een ander tienermeisje ergens in Canada die ook telekinetische krachten heeft. Dus waar zo een soort van verder gebouwd wordt op haha, kijk, het kan nog steeds gebeuren of zo.
Ze is niet alleen. Ja.
Zoiets, ja.
Dat is dan een sequel, Carrie 2. Allee, ja, fijn, dan moeten ze dan een naam pakken. Maggie, of zoiets.
Maggie.
Volgens mij is het effectief de Carrie 2 gemaakt ergens in de jaren 90 of zo. Maar
ja, er is
het feit dat we daar niks van weten, is waarschijnlijk al het teken aan de hand.
Ja, ik weet het niet.
Volgens mij is dat zelfs eentje waar dat Amy Irving ook nog in meespeelt zelfs.
Oké.
Dus echt een officiële Carrie 2.
Dat zullen we moeten opzoeken.
Ja.
Punten.
Sterren.
Ja, inderdaad. Stijn. Ik had die film dus vorig jaar nog gezien. Dus ik ben op mijn Letterboxd gaan kijken wat heb ik die toen gegeven. En dat bleek op dat moment 4 sterren te zijn.
Alright.
En voordat ik terug naar deze film keek, dacht ik, tja, 4 sterren, dat is misschien wat hoog ingeschat. Maar goed, ik heb hem opnieuw gekeken. En tot mijn verbazing is dat nog steeds 4 sterren toch voor mij.
Alright.
Voor mij, uit mijn review, had er waarschijnlijk al door dat dan toch wat tegenviel.
Ietsje lager gaat uitvallen. Mm-hmm.
Dus ik dacht, ja, dat gaat hier heel hard tegenvallen. Maar kijk, je moet zo'n film ook eens in een tijdsgeest zien. En die eindscène heeft dat toch wel terug omhoog getild voor mij. Dus ik klok dan toch af op 3,5 ster.
Alright, mooi. Voor mij had het 4 kunnen zijn als ik mij niet zoveel had gestoord aan bepaalde cinematografische elementen die te veel in een bepaald tijdsvak plaatsen of zo. Ik weet niet.
Ja.
Dus ik klok af op een 3,5. Het is... ja, deels met spijt in het hart, maar langs de andere kant, ja, nee. Ja, dat is dan toch 3,5 voor mij, ja.
Wel mooie scores.
Zeker.
Goed op dezelfde lijn vandaag.
Ja, amai, dat is verrassend. Hè? We zullen zien, misschien volgende aflevering, dat wat meer uit elkaar gaat liggen.
Ja, dat zal afhangen van de keuzes, Thijs, denk ik.
I'm gonna make him an offer again with you.
You never know what you're gonna get.
The time has come to make a choice, Mr. Anderson.
Hold on to your butts.
Make your choice.
Alright, keuzes, Thijs. En in deze aflevering, omdat het... in de echte wereld, in de echte tijdlijn, allemaal Dune is momenteel. Door Dune Part 2 die uitkomt, hebben we gekozen voor Zand. Dus de keuzestest van deze aflevering zijn films die in de brede of enge zin te maken hebben met zand. Nico, jij bijt de spits af, dacht ik.
Ja, ik bijt de spits af. Zand. Ik heb massa's films genoteerd, maar ik ga er dan 2 uithalen, hè, mannen. Om de een of andere reden bleef dat maar komen, mijn ideeën met zand. Maar dan dacht ik... ja, maar ik wil dan ook zoiets misschien wat specialer naar voren duwen. Zo van, hè, dat we een keer iets leuks over kunnen babbelen volgende keer. Dus ik heb de volgende 2 keuzes gemaakt. Ben eens benieuwd wat jullie ervan vinden.
Mm-hmm.
Eerste film die ik naar voren schuif. Sahara uit 2005. Een film met Matthew McConaughey, Penelope Cruz. Het doorzoeken van de diepte van de oceaan naar scheepswrakken vol schatten is voor een avontuurlijke duiker en zijn gevatte maatje dagelijkse kost. Maar wanneer deze 2 paden kruisen met een mooie dokter, bevinden ze zich in de ultieme schattenjacht. Nu, De beschrijving gaat over een duiker, maar het gaat wel degelijk over zand.
Oké.
Okay. Enfin, er zit veel zand in de film. Laten we ons zo zeggen. Er zit veel zand in de film ook. Dus Sahara 2005.
En de runtime van de film?
Ongeveer 2 uur, 124 okay. minuten.
Oké.
Okay. Dan gaan we van 2005 naar 1970. Dat is een heel ander decennium.
Het zal wel zijn.
En daar koos ik voor Patton met George C. Scott. En Patton volgt het leven van generaal Patton tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin hij een van de meest controversiële en charismatische figuren was binnen het Amerikaanse leger. De film belicht zijn militaire strategieën en zijn strijd tegen de nazi's in Noord-Afrika. George C. Scott. Goeie acteur, hè? Matthew McConaughey. Goeie acteur. Maar ik weet niet wat de films evenwaardig zijn qua kwaliteit. Maar aan jullie de keuze.
Ja, dat is een moeilijke.
Ik heb geen een van de twee gezien. Dus het ene zo goed, klinkt heel luchtig en grappig. En het andere gaat wat zwaarder zijn of zo. Ja, misschien...
Ik zal de runtime van Patton even geven. 172 minuten.
Ja.
Dat is al wat meer.
Dus...
epic movie, hè.
In de woestijn met duikers, of...
En Penelope Cruz ook zeker, hè?
Of in de woestijn met tanks.
Inderdaad. Kan anders Matthew McConaughey wel nog eens zien?
Ah, wel, ik volg u helemaal. Voor mij mag het ook wel eens luchtig zijn.
Dan gaan we voor de Sahara, na al de hoor.
Ja, ja. Zo. Oh.
Ja.
All right.
Goed. Sahara. Steven, jouw keuzes.
All right. Ik heb ook twee... Ja, één zeker heel luchtige keuze en de andere wellicht ook geen een brainbreaker. Zeker niet. Ik zal beginnen met de meest luchtige van de twee. Een film uit 2000 van Danny Boyle met in de hoofdrol Leonardo DiCaprio en Tilda Swinton. Hoewel Tilda Swinton heeft geen hoofdrol, maar eerder een bijrol. En het speelt zich af in Thailand. Heel veel meer ga ik er misschien niet moeten over zeggen. Het gaat over The Beach.
Mm-hmm. Ja, The Beach.
Iemand hem al gezien?
Lang geleden wel.
Recentelijk.
Ah ja, recentelijk. Ah ja, oké, cool. Bij mij is het ook al even geleden. Maar ik heb hem wel gezien, sowieso. Maar goed, misschien een tweede.
Ja, maar als je zelf een film voorstelt, is het soms ook niet verkeerd om in het pakken die je al gezien hebt, of zelfs twee... Die ik al gezien heb. Patton bijvoorbeeld had ik vroeger al gezien, maar is ook wel heel lang geleden. Sahara wel niet, dus daar ga ik me mee laten verrassen samen met jullie. Maar omgekeerd, als je de film voorgesteld krijgt, toch altijd geneigd om iets te pakken dat je niet gezien hebt.
Ja, dat wel.
Hè?
Zeker.
Maar ja, tenzij toch... Ja, we gaan zien. Ben ik benieuwd.
De tweede film heb ik niet gezien en ik moet zeggen, als ik zand hoor, dan is het eerste waar ik aan denk... De titel van de volgende film. Het is een van de vele sequels. De film is uit 2015, geregisseerd door George Miller. En in de hoofdrol spelen Tom Hardy en Charlize Theron. Het gaat over een post-apocalyptische wereld waarin er een vrouw haar mannetje moet staan tegen een tyrannieke strijder. Maar je hebt al door dat het gaat over de zandbak van Mad Max. In dit geval Fury Road. Ja, als je zegt zand, dan denk ik spontaan aan Mad Max. Niet per se de Fury Road, maar wel gewoon degene met Mel Gibson. En Fury Road heb ik nog steeds niet gezien. En ik dacht, ah wel, dat is misschien wel een toffe zandbakfilm.
Ja, ik heb die, denk ik, 6 maanden geleden nog gezien.
Oké. Okay.
Voor mij is dat iets langer geleden. Wel een zeer goede film.
Alright, ja, echt, damn it toch, hè? Damn it.
Waanzinnig, waanzinnig goed.
Ah, toch? Ja, oké. Okay. Ik had er wel schrik voor dat het soort clownesk Hollywood zou zijn of zo, maar...
Nee, het is eerder Australisch, hè? Niet Hollywood, hè?
Ja, oké, okay, maar kijk. Ik voel dat er een zekere voorkeur al ligt, maar laat ik een keer luisteren naar wat dat de voorkeur dan uitgesproken wordt.
Ja, dat is een beetje...
Ik vind dat wel een moeilijke, omdat... Goh, ik heb...
Geen een van de twee zegt.
Zeker niet. Ik zou dan toch eerder voor de beach gaan. Dat is langer geleden. Dan ben ik misschien een beetje egoïstisch aan het praten. Dan wil ik meer zin om die op hoe goed ik Max Fury Road ook vond, hè, daar niet van. Hè. Maar ik heb dan toch precies meer zin om The Beach toch nog eens opnieuw te zien. Zelf. Ja.
Ik denk dat ik ook meer te vertellen heb over The Beach dan over Mad Max.
Oké, okay, dat zegt ook wel
oh,
iets.
Ik zou wel wat kunnen vertellen over Mad Max, dat is het probleem niet. Maar, nee. Goed,
kijk. Kunnen we The Beach nog?
The Beach. Ja, de titel is veel meer zand hè, dan
ja, de titel sowieso wel. Ja, ja, dat wel. Maar ja, de wereld niet per se. Allee, nee. Toch maar een stukje. Maar er vallen sowieso interessante dingen te vertellen.
Maar dan moeten we bij Sahara ook nog afwachten, want als de synopsis zegt dat het over duikers gaat, gaan we misschien meer water dan zand te zien krijgen.
Het ziet er een luchtige film uit, sowieso.
All right. The Beach dan. Met gratis soundtrack van All Saints erbij.
Ja, en ook van Moby. Hè.
Ja, klopt.
Moby, hè, Porcelain.
Klopt.
Onsterfelijk gemaakt met The Beach.
Inderdaad.
Ja.
Oh, dat is allemaal voor de volgende aflevering, hè. All right,
Matthias, ja. Naar welke zandbak trekken we mee?
Ik heb hier ook twee zandbakjes voorbereid. Mijn eerste zandbak is eigenlijk Dune uit Den Aldi. En mijn eerste film is uit 1990. Dat is een film van Ron Underwood, met onder andere Kevin Bacon en Fred Ward.
Oeh.
En het is Tremors.
Ja.
De inwoners van een klein dorpje merken dus dat een vreemd schepsel de plaatselijke bevolking één voor één laat verdwijnen. En ja, we gaan dat oplossen. Hè. Dus dat is de eerste optie, Tremors. De tweede optie is... ik ga nog even meegeven. Tremors heeft een runtime van 96 minuten. Niet onbelangrijk misschien. Tweede film is een oude film. Een andere zandbak uit 1965. En dat is The Flight of the Phoenix. Is een film van Robert Aldrich, die al redelijk lang op mijn watchlist staat, maar ik ben er nog niet toe gekomen. Is met James Stewart, Richard Attenberg en Peter Finch. En kort samengevat, een vliegtuig stort neer in de Sahara en de overlevenden proberen uit de wrakstukken een nieuw vliegtuig te bouwen, waar de onderlinge spanningen brengen problemen. Dus eerder een avontuurfilm, een dramafilm.
Goh, dat triggert me wel direct in
en, tweede. En heeft een runtime van 142 minuten.
Dat valt wat tegen.
Damn.
Dat valt wat tegen. Maar ja, kijk...
Het heeft wel mijn voorkeur ook.
Dat triggert mij toch wel direct.
Hoe fijn dat ik Tremors ook vond, want ik heb die gezien. Ik weet niet of jullie Tremors gezien hebben.
Ik heb hem ook gezien.
Ja, twee keer of zo, twee, drie keer.
Ja, ik vond dat wel echt een coole film. Maar ja...
Maar The Flight of the Phoenix is meer een klassieker, denk ik.
En ik kijk ook er naar uit om te zien. Ik moei me natuurlijk niet. Maar...
Ja, maar je mag een beetje sturen, hè, Matthias? Dus ja,
als ik de runtime minder... hoor, dan zeg dan houdt mij wel een beetje tegen. Maar kijk.
Ach ja, we leven maar één keer. Hè.
Wat is dat?
Nee, ik vind dit minder keuzestress dan het vorige. Hier was ik direct getriggerd door Flight of the Phoenix. Toch wel.
All right.
Dus als je dat ziet zitten, Steven...
Zeker. Ik zeg het is enkel de runtime. Zelf ook. Dat ik denk, maar eigenlijk... Allee, we zitten in die podcast om dingen te leren kennen ook. Hè, of om, dus...
Ja.
Er zijn al twee andere keiluchtige films bij.
Allee. We hebben twee weken om te kijken. Hè. Dat is gewoon, moet nu niet uitrekenen in minuten hoeveel dat is, maar daar past 142 nog wel in. Hè. Dat komt goed.
All right dan. Sahara, The Beach en The Flight of the Phoenix.
Mooi.
Amai.
Kijk je al naar uit.
Als je nog steeds aan het luisteren bent, wel, dan willen wij u bij deze bedanken om tot zover te luisteren. Als je het interessant vond, deel ons dan alsjeblieft met mensen waarvan je denkt dat ze er ook iets gaan aan hebben. Verder kunt je ons altijd mailen op zaal9podcast@gmail.com en we zijn ook te vinden op Letterboxd onder Zaal 9. Dankjewel en tot de volgende keer wanneer we Sahara, The Beach... The Flight of the Phoenix, oké. En tot volgende keer wanneer we The Flight of the Phoenix, The Beach en Sahara bespreken.